verkiezingen, ze zijn afgekondigd. En dan opeens verschijnt er een geheime peiling die toch niet zo geheim is. En vanaf dan werd de N-VA de baarlijke duivel. Maar laten we het even hebben over de N-VA zelf dan. Ja, zij zijn de grote inzet geworden van deze verkiezingen. Iets wat vrij vreemd was aan het begin, maar toch hebben zij het zelf ook niet een beetje gezocht. Vraag je mij dan opeens af.
Ja, voor een deel waarschijnlijk wel. Enfin, voor een deel, het was natuurlijk voor het grootste deel was het de strategie van de andere partijen om zich tegenover N-VA te positioneren. En daar had die geheime peiling natuurlijk veel mee te maken. En ook de officiële peilingen die daarna nog zouden volgen, die allemaal hetzelfde resultaat aangaven, namelijk dat de N-VA rond een kwart van de stemmen zou halen. En nu kan je zeggen van ja, aan de ene kant is dat misschien niet zo intelligent van die andere partijen om de N-VA zo in dat centrum te plaatsen. Want we hebben dat natuurlijk in de jaren 90 al eens eerder meegemaakt. En toen was er ook een partij die in het centrum stond van elke verkiezingscampagne en waar iedereen opriep om daar niet voor te stemmen. Hè. En die partij werd natuurlijk alleen maar groter. Hè. Dat was de partij van meneer De Winter. Dus misschien maakt men wel dezelfde fout. Anderzijds zou je kunnen zeggen, en dat was dan de strategie van de andere partijen, de N-VA kampt natuurlijk met een opmerkelijke paradox, en dat is dat hun belangrijkste programmapunt, het onafhankelijk Vlaanderen, hè, het afbreken van België, want dat is toch uiteindelijk hun eerste reden van bestaan. Ja, je moet vaststellen dat dat ook hun minst populaire programmapunt is, want daar is eigenlijk maar een minderheid van 10, misschien 15% van de Vlamingen voor gewonnen. Hè. En Bart De Wever weet dat natuurlijk, en dus gaat hij in een verkiezingscampagne niet staan roepen dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden. Hè. Zal die zelfs proberen van dat zoveel mogelijk weg te moffelen. De keuze om over confederalisme te spreken is daar natuurlijk een onderdeel van. Maar ook, ja, ook de neiging om het zo voor te stellen alsof het allemaal een natuurlijke evolutie is naar meer Europa en meer Vlaanderen op lange termijn. Wat natuurlijk flauwekul is, want we zien heel duidelijk dat de Europese Unie volledig in crisis zit en dat daar de volgende jaren zeker geen versterking van gaat komen. Dus het is wel degelijk een echte politieke strijd om België verder af te breken. En dus de strategie van de andere partijen is voor een deel geweest om de Vlaamse kiezers te informeren over het feit dat de N-VA wel degelijk separatistisch is en dat je daar dan misschien beter toch niet voor stemt. Want veel kiezers blijken dat niet eens te weten dat de N-VA separatistisch is.
Maar dan is de N-VA vooral in de eerste plaats dan een anti-establishment partij geworden, ter vervanging van het VB eigenlijk.
Ja, dat is ook. Allee, ik geef ook een cursus politieke communicatie en marketing. En Bart De Wever is eigenlijk een ongelooflijk interessante case op dat vlak. En is een ongelooflijk retorisch talent. Uiteindelijk zat hij nog niet lang geleden in een kartel met de grootste machtspartij in Vlaanderen, hè, de CD&V. Hij zit nu ook in de Vlaamse regering, maar toch slaagt hij er tegelijkertijd perfect ook in om ook dat anti-establishment discours vol te houden en om zich inderdaad als een geloofwaardig alternatief te presenteren voor het Vlaams Belang en voor de lijstendekker die volledig op dat anti-establishment verhaal zitten. Ja, je moet het inderdaad toch maar doen. Hè? Je moet er vooral ook mee wegkomen. Dat is echt een talent. Hè? Andere partijen kampen natuurlijk ook met andere vormen van contradicties, maar die geraken daar vaak minder goed mee weg, hè, omdat ze minder sterke politieke talenten en communicatietalenten in huis hebben, of omdat ze ook minder de wind in de zeilen hebben, hè, want je moet nu toch ook wel vaststellen dat de N-VA een beetje in staat van genade zit, hè, en dat alle kritiek daar zo wat van afglijdt. Net zoals dat in 2007 ook met Le Terme was, hè. Le Terme kon niets verkeerd doen. Dat verhaal van goed bestuur, dat werd eigenlijk niet in vraag gesteld. Hoewel er ook toen al wel redenen waren om dat eventueel wel te doen. Hè. Ja.
Maar naast Le Terme had je natuurlijk destijds ook een hele ploeg bekwame mensen achterstaan. En ergens mis ik dat misschien wel bij Bart Wever. Want als ik bijvoorbeeld het optreden van Danny Pieters in Fara zag tegenover Frank van den Broeke bijvoorbeeld. Is er dan zo'n kleine reservebank bij de N-VA?
Ja, het personeelsbeleid van die partij is natuurlijk niet echt schitterend. Voor een deel heeft het natuurlijk te maken met de enorme populariteit van De Wever, hè, waardoor misschien anderen minder kans krijgen. Maar tegelijk moet je toch ook vaststellen dat de spoeling gewoon heel dun is, hè, achter Bart De Wever. Hij was één dag even weg naar een of ander Romeins spektakel of zo. En twee van zijn acolyten beginnen 500.000 shops te beloven. Hè, wat hij dan de dag daarna terug moet rechtzetten. Ja, dat werkt natuurlijk niet zo goed. Hè. Als men Geert Bourgeois nog eens opvoert, dan begint hij de Vlaamse boycottende burgemeesters in de rand te vergelijken met Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Ja, dat is natuurlijk ook iets dat De Wever nooit zou doen, omdat hij weet dat dat heel slecht overkomt, zoiets. Hè. Hm. Dat komt zeer wereldvreemd over. En zeer radicaal bovendien ook. Dus ja, en ook Siegfried Bracke, daar moet hij denk ik toch ook wel wat mee oppassen wat hij allemaal zegt. Hij heeft bijvoorbeeld al gezegd dat hij het besparingsplan van zijn eigen partij niet geloofde. Ja, heeft ook al gezegd dat hij separatist is, maar tegen een onafhankelijk Vlaanderen. Of was het nu omgekeerd? Enfin, het was alleszins heel incoherent. Dus ja, dus ik denk dat De Wever is er ook. De Wever beweert nu dat hij het erg vindt dat al die andere waardevolle kandidaten in zijn partij geen kans krijgen, hè, omdat de media alleen maar hem willen. Maar ik denk dat hij ook liever zoveel mogelijk wil proberen vermijden dat er te veel andere mensen te veel het woord nemen en misschien fouten maken. Hè, zeker nu tijdens de campagne.
Ja, Siegfried Brek heeft natuurlijk gemiddeld 16 seconden nodig om zijn standpunt te kunnen uiten, zoals hij enkele jaren geleden op de VRT al bewees. Is die man uiteindelijk een aanwinst voor zijn partij? Want in Hummel las ik bijvoorbeeld dat hij als superintelligent overkomt bij de mensen.
Ja, dat laat ik voor rekening van de mensen. Maar wat ik wel heel opmerkelijk vind in de komst van Siegfried Bracke naar de N-VA. Ja, Siegfried Bracke is inderdaad wel bekend geworden als de man die de politieke informatie op de VRT wat gepopulariseerd heeft. Hè. Hij is daar ook, staat er ook volledig achter en hij staat ook op dat hij dat gedaan heeft. Hè. Critici noemden dat de verkleutering. Hè. Programma's als Bracke en Krabbe, waarin je... Ja, veel meer te weten kwam over het privéleven van politici en hun persoonlijkheid dan over hun standpunten. Hè. Allerlei leuke filmpjes en enfin, alle toestanden die we de voorbije jaren hebben gekend en waar de VRT nu wel iets meer van afstapt, zeker bij deze verkiezingen. Dus dat is eigenlijk echt het profiel van Siegfried Bracke. Ja, en die gaat nu naar een partij die eigenlijk begonnen is als de partij die zich verzette tegen al dat soort zaken. Hè. Dat wordt nu vergeten, omdat je natuurlijk Bart De Wever hebt als de grote politieke BV nu, maar in haar beginjaren verzette de N-VA zich tegen het feit dat politici opdraafden in spelletjesprogramma's. Hè. Zij hebben zelfs ooit een wetsvoorstel gelanceerd om politici te verbieden om dat te doen. Hè. En zeker dus in de eigen partij zou dat nooit gebeuren. Ja, ondertussen, Bart De Wever is toch voor een groot deel groot geworden dankzij de slimste mensen ter wereld. Je ziet hem op de cover van P-magazine staan met zijn arm om Miss België heen. Het is de grote politieke BV geworden die in die tijd nog Steve Stevaart was, toen de N-VA zich daar natuurlijk tegen verzette. Ja, en het ultieme verraad aan die ideeën van in het begin tegen die verkleutering is natuurlijk het binnenhalen van Siegfried Bracke, die daar het symbool toch wat van is.
Is de N-VA nu eigenlijk wel het grote kwaad? Zijn ze bijvoorbeeld separatistisch, of toch maar confederaal, of niet separatistisch, maar wel voor een onafhankelijk Vlaanderen, of hoe zit het nu eigenlijk?
Ja, dat laatste is twee keer hetzelfde, hè? Dus daar zit alleen Siegfried Bracke volgens mij een verschil tussen, maar goed. Wel, de N-VA is wel degelijk een separatistische partij. Hè. Hmm. Dat is duidelijk. Dat is, toen de N-VA ontstaan is, heeft ze zich heel duidelijk achter dat standpunt geschaard. Dat was ook een van de belangrijkste redenen van het ontstaan van de N-VA. Hè. We moeten niet vergeten dat de N-VA uiteindelijk een afsplitsing is, of een partij die ontstaan is uit de splitsing van de Volksunie. En het is de radicale vleugel, hè, die het minst compromis bereid was en die ook het verst wou gaan. Hè, de bourgeois en de Brepoels die de N-VA gesticht hebben toen. En dus de N-VA is wel degelijk separatistisch. Natuurlijk, als je dan de vraag stelt van goed, gaan ze dat morgen of overmorgen op tafel leggen als ze de overwinning hebben gehaald? Nee, natuurlijk. Hè. Daar is Bart De Wever ook wel pragmatisch genoeg voor. Het is natuurlijk niet de bedoeling om nu direct het land te splitsen. Maar er is toch wel een belangrijk verschil in communautaire houding tussen de N-VA en de andere Vlaamse partijen als ze rond de tafel gaan zitten. Hè. Want je mag van de andere partijen, zowel Vlaamse als Franstalige partijen, toch verwachten dat dat ze rond de tafel gaan zitten met de bedoeling om het land in zijn geheel beter te doen functioneren. Hè. Dus om de deelgebieden misschien te versterken als dat zinvol is, maar tegelijkertijd er ook voor te zorgen dat de federale overheid ook goed kan werken, hè, zodat we, ja, dat het hele land gewoon goed werkt. Bij de N-VA is dat natuurlijk niet de belangrijkste doelstelling. Hè. Dat is heel duidelijk. De belangrijkste doelstelling van Bart De Wever om een akkoord goed te vinden of slecht te vinden, zal zijn of er al dan niet een grote stap is gezet naar Vlaamse onafhankelijkheid. Hè. Daarom moet die onafhankelijkheid niet bereikt zijn natuurlijk. Dat is ook compleet ondenkbaar. Volgens mij is dat zelfs te koer compleet irrealistisch. Maar hij zal wel een grote stap in die richting willen zetten. Hij zal stappen willen zetten die het in de toekomst ook makkelijker moeten maken om dat doel verder te bereiken. En hij zal zeker geen stappen willen zetten die het moeilijker zouden kunnen maken om dat doel in de toekomst te bereiken. En ja, stel dat je nu echt een manier zou kunnen vinden om dat federale niveau veel beter te doen werken, om ook allerlei blokkeringen zo tegen te houden, ja, dan gaat natuurlijk dat discours naar meer Vlaamse autonomie, gaat dat geen grond meer hebben. Dus dat is wel een belangrijk verschil tussen de N-VA, zelfs al willen ze nu niet morgen de onafhankelijkheid uitroepen. De stappen die zij zullen zetten, zullen wel stappen zijn die in de toekomst dat einddoel makkelijker moeten maken en die de kansen die er misschien zijn om België als federale staat beter te doen functioneren, dat is zeker niet de prioriteit van De Wever om daarin mee te stappen natuurlijk. En dat is op zich wel een fundamenteel verschil natuurlijk.
En dan lanceren zij bijvoorbeeld ook van die voorstellen zoals het Brussels hoofdstedelijk gewest afschaffen. Ironie, de Volksunie heeft dat destijds nog mee goedgekeurd en nog mee aan de onderhandelingstafels gezeten, zal ik maar zeggen. Wat zit daarachter eigenlijk? Achter het verstedelijken, zal ik maar zeggen, van Brussel?
Verstedelijken, zo zou ik het eigenlijk niet echt noemen. Maar,
nee?
Wel, uiteindelijk is dat natuurlijk de klassieke Vlaamse positie. Hè? Mm. Als we teruggaan, kan naar de jaren 60 en 70... Ja, het Vlaamse idee van federalisme was vooral een België gebaseerd op de twee gemeenschappen, hè, Vlamingen en Franstaligen. Aan Franstalige kant was er meer het idee van een België van de drie gewesten, hè, met Vlaanderen, Wallonië en Brussel. En met Brussel dus als une région à part entière, zoals dat dan altijd heette. Hè, dus Brussel eigenlijk op gelijke voet een gewest zoals de twee anderen. Daar is heel veel discussie rond geweest in 1988 toen men dat Brussels gewest dan uiteindelijk heeft gecreëerd. Hè, de vraag in hoeverre dat Brussel echt een gewest als de twee anderen kon zijn. En daar was een compromis nodig, vooral tussen Vlamingen en Franstaligen. Men heeft dat dan ook opgelost door eigenlijk van Brussel de facto wel echt gewest te maken, maar een aantal symbolische maatregelen te nemen om te zeggen van het is toch ook weer niet echt een gewest. Hè. Bijvoorbeeld het Brussels gewest vaardigt ordonanties uit en geen decreten zoals de andere twee. Nu, dat staat eigenlijk juridisch gezien op dezelfde voet, maar toch heeft dat de indruk dat het dan wat minder is. Hè. Men heeft het ook een hoofdstedelijk gewest genoemd, om ook opnieuw eigenlijk te aan te duiden dat dat toch een beetje een speciaal gewest was. Enfin, dat zijn zo van die typische trucjes om iedereen zo wat gelijk te geven in zo'n communautair akkoord. Hè, maar dus de klassieke Vlaamse visie was niet echt dat België van die drie gewesten, maar wel het België van de twee gemeenschappen, waarbij Brussel eigenlijk gezamenlijk bestuurd zou worden door die twee gemeenschappen. Hè. En als je de structuur in Brussel bekijkt nu, dan zie je dat die nu een mengeling is van die twee visies. Dus je hebt enerzijds wel dat gewest dat een heel aantal aparte bevoegdheden heeft en dezelfde bevoegdheden als de andere gewesten, maar tegelijkertijd zijn in Brussel ook de twee gemeenschappen bevoegd rond alle gemeenschapsbevoegdheden. Hè. Dus er is geen Brussels onderwijs, er is een Vlaams onderwijsnet en een Franstalig onderwijsnet. Er is geen Brussels cultuurbeleid, er is een Vlaams en een Franstalig cultuurbeleid. En zo verder. Hè. Er is zelfs geen Brussels toerismebeleid op het niveau van het gewest. Ook dat is op het niveau van de gemeenschap. Dat is natuurlijk compleet absurd, maar goed. Dus eigenlijk wat Bart De Wever hier verdedigt, is die klassieke Vlaamse visie nog altijd. Maar ondertussen moeten we wel vaststellen dat verschillende andere Vlaamse partijen wel wat weggeëvolueerd zijn van die klassieke Vlaamse visie. Hè. Zeker de VLD, de SPA en vooral Groen, die willen eigenlijk meer evolueren naar een versterking van dat gewest ten koste kosten van de gemeenschappen. Hè. Groen pleit bijvoorbeeld in haar programma om het gewest ook op cultureel vlak en op onderwijsvlak eventueel een aantal bevoegdheden te geven. Misschien niet noodzakelijk ter vervanging van die gemeenschapsbevoegdheden, maar op zijn minst daarnaast. Hè. Dus dat is eigenlijk echt een heel regionalistische visie, versterking van het gewest, ook op cultureel vlak dus. Dus dat gaat volledig eigenlijk in tegen die klassieke logica die de N-VA nog steeds verdedigt.
Een van de bekendste schijnleden, zal ik ze maar noemen, van de N-VA is waarschijnlijk Joël Mulquet. Althans, ze wordt hier en daar verkocht, maar is die vrouw nu echt een van de belangrijkste troeven geweest van de N-VA tijdens deze verkiezingscampagnes?
Een van de belangrijkste troeven is misschien wat overdreven, maar het is natuurlijk wel duidelijk dat als zij in volle campagne begint te spreken over corridors en over het feit dat de taalgrens een sociologische vergissing was in 1963, of toch minstens, want dat is ook altijd het probleem. Dus Mulquet zegt dan iets en dan wordt dat natuurlijk aan de Vlaamse kant nog net iets radicaler voorgesteld. Dus wat heeft zij precies gezegd? Zij heeft natuurlijk niet gezegd dat het idee van de taalgrens als dusdanig een vergissing was, maar wel het feit dat men die faciliteiten gemeente, waar toen dan al een meerderheid van Franstaligen is, dat men die dan niet bij Brussel heeft gevoegd. Nu goed, dat is nog altijd een uitspraak die zeer radicaal is en die natuurlijk volledig ingaat tegen de algemene Vlaamse consensus dat Brussel niet mag uitgebreid worden. En in die zin heeft ze natuurlijk ook mee campagne gevoerd voor de N-VA. Dat is heel duidelijk trouwens. Bart De Wever erkent dat vandaag ook in de Morgen. Hè. Hij zegt, ik wil Mulquet bedanken. Dus, en hij heeft daar gelijk in. Wie Mulquet natuurlijk vooral niet moet bedanken, dat is de CD&V en dat is Marianne Thijssen vooral niet. Le Terme misschien nog wel, want als de CD&V het nationaal slecht doet, dan kan die misschien nog terugkomen natuurlijk. Maar Thijssen moet zeker Mulquet niet bedanken, want heel de campagne van de CD&V is er nu toch op gebaseerd om te zeggen van kijk, er is bereidheid aan de Franstalige kant en met redelijkheid en met dialoog raken we er wel. Als dan je zusterpartij, tussen aanhalingstekens, met allerlei radicale eisen begint uit te pakken, dan komt dat natuurlijk niet zo goed over. Hè. Belangrijk is wel dat we moeten vaststellen dat Ecolo en PS niet meegestapt zijn in dat communautaire opbod. Hè. Dus Di Rupo heeft geprobeerd om zich vrij gematigd op te stellen, al een beetje als een staatsman. En Ecolo speelt vooral de goede samenwerking met Groen de hele tijd uit. En Javot heeft ook wel degelijk, in tegenstelling tot wat ik vandaag ook in de Morgen zag staan, Javot heeft wel degelijk gezegd dat de uitspraken van Mulquet een provocatie waren. Hè, en dat niet nodig was en dat dat de zaken alleen maar bemoeilijkte.
Was er eigenlijk een verkiezingsthema aan Franstalige kant? Want hier aan Vlaams
Ja, Bart De Wever.
Bart De Wever was het verkiezingsthema.
Zeker de laatste week, natuurlijk. Als Bart De Wever natuurlijk zegt dat Brussels gewest moet afgeschaft worden, dan voelen natuurlijk al die Franstalige partijen zich geroepen om over elkaar heen te vallen met om dat zo sterk mogelijk te veroordelen. Hè. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat Bart De Wever dat doet. Hè, want hij weet dat hem natuurlijk ook weer wat terug centraler stelt. En dat hij dan al de Franstaligen tegen hem krijgt. En dat komt ongetwijfeld altijd wel goed over. Franstalige partijen laten zich daar misschien ook wat te veel in meeslepen. Hè, in plaats van gewoon te zeggen, maar goed, kijk, we zullen wel zien wat het resultaat is. En dan zullen we onze positie wel bepalen. Maar goed, nee, dat moet dan allemaal met heel veel tremolo's nog eens gezegd worden. Dat het allemaal niet kan en zo. Voor een deel is ook heel dat communautaire discours in die verkiezingen ook theater. Hè. Die uitspraak van Mulquet bijvoorbeeld, hè, uitbreiding van Brussel. Zij weet zelf goed genoeg dat dat niet gaat gebeuren. Hè. Dat ligt niet op de tafel. Dat lag bijvoorbeeld bij Jean-Luc Dehaene ook niet rond de tafel. En toch heeft Mulquet gezegd van kijk, de voorstellen van Dehaene, hoewel nog niet perfect, zijn wel een goede basis om van te vertrekken. Hè. Ze heeft toen ook gezegd, uitbreiding van Brussel vragen wij alleen maar als er een scission pure et simple is. Dus als er echt een zuivere splitsing is van BHV zonder enige tegemoetkoming. Hè, terwijl heel het plan van Dehaene natuurlijk gebaseerd was op het vinden van een soort consensus tussen die twee extremere eisen, de zuivere splitsing van BHV en de zuivere uitbreiding van Brussel. Hè. Dus zij weet goed genoeg dat dat eigenlijk niet aan de orde is, maar toch voelt ze zich dan blijkbaar verplicht in haar strijd met Mulquet in Brussel om daar dan weer op terug te komen. Uiteindelijk is dat allemaal wat theater. Hè. Vlaamse partijen voelen zich dan weer verplicht om te zeggen van nee, dat kan niet, enzovoort, enzovoort. Jarenlang hebben Vlaamse partijen beweerd dat ze Brussel al veel woorden alleen konden en zouden splitsen, terwijl ze ook goed genoeg wisten dat dat eigenlijk niet kon. Ja, daar is allemaal, daar wordt zoveel media-aandacht en krantenpapier aan gewijd aan al dat soort vermoeiende, repetitieve, absurde theater. Terwijl het natuurlijk geen zolder aan de dijk zit.
Er zijn natuurlijk wel meer Vlaamse partijen dan alleen maar de N-VA. En dan kom je direct uit op de vernieuwde Open VLD. De Jonge Garde lijkt precies Verhofstadt, De Gucht en De Waal volledig aan de kant te hebben gezet tijdens deze verkiezingscampagne.
Dat klopt wel degelijk, ja. Ja. Natuurlijk, de resultaten zullen misschien voor een deel bepalen in hoeverre dat nog het geval zal blijven na de verkiezingen. Hè. Want stel bijvoorbeeld dat De Croo het heel slecht doet, dan staan er misschien weer al een aantal andere mensen klaar van de andere klans om zijn leiderschap terug in vraag te stellen. Enfin, waarschijnlijk nog niet, omdat hij natuurlijk nog niet heel lang voorzitter is. Maar inderdaad, die zijn wel wat in de schaduw gesteld nu. Dat kan ook moeilijk anders als je uitpakt met een nieuwe start natuurlijk. Zij dat de VLD toch wel een beetje met een dubbelzinnigheid kampt, omdat een aantal van haar lijsttrekkers nog altijd nu ontslagnemend minister zijn in de regering De Terme, waar De Croo nu eigenlijk niet meer zo heel veel mee te maken wil hebben. Hè. In Antwerpen bijvoorbeeld, Annemie Turtelboom is lijsttrekster. In BHV is dat Guy van Hengel. En ook Patrick De Waal trekt de lijst nog als kamervoorzitter. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat die mensen niet goed hun best zouden gedaan hebben of zo. Maar ik bedoel, het spreekt natuurlijk wel wat dat beeld tegen van die complete radicale breuk met de regering in de termen.
Oké, dan draaien we nog eens een plaatje.